Ik zou dus tot u spreken over de crisis. Ik mag wel zeggen in de kerk, in de reformatorische kerken en in de katholiek. In het huisboek van Bullinger, een van de reformatoren, staan in het begin deze regels. Is het dat ooit enige tijd overvloedige stof tot spreken gegeven heeft, dan zeker onze tegenwoordige tijd. Want hoe het in deze tijd ervoor staat, en wat de christenheid boven het hoofd hangt, dat is zo openbaar dat het niet nodig is om het met vele woorden te verhalen. De rechtvaardige God is toornig over onze zonden. En het is ons ambt om voor de kudde des Heren te waken en alle schapen die aan onze trouw toebevolen zijn te vermanen, opdat het bloed dergenen die verloren gaan van onze handen niet geëist worden. Deze regels geven ons een duidelijk beeld van de achtergrond van het denken van de reformatoren, die de ernst beseften van de tijd waarin ze leefden en de boodschap die hun in die tijd was toebetrouwd. En dat is natuurlijk al vaker gezegd, dat deze tijd sterk herinnert aan de tijd die voorafging aan de reformatie. Dus dat diezelfde verantwoordelijkheid op het ogenblik op allen die in enigerlei ambt staan, of het nou het ambt van de gelovige is of een ambt van ouderling of dienaar des woords, ook met eenzelfde gewicht op ons rust. Om dat ambt nu te vervullen, zullen we ons eerst af moeten vragen, wat is dat nou eigenlijk voor een crisis waar de kerken zich in bevinden? Is het, als in de reformatie, de crisis van het geloof en de geloofszekerheid? En dan dacht ik dat ik moest zeggen, nee, het ligt op het ogenblik anders. Is dan misschien de belijdenis in de crisis geraakt? Soms zou je denken dat dat zo is. Maar ik geloof toch dat de crisis dieper ligt. Is het dan de Heilige Schrift die het fundament is van ons geloof, die in de crisis is geraakt? En dan zou ik zelf willen zeggen dat dat niet de diepste kern is van waar het op het ogenblik om draait. Maar dat die crisis daarom zo weergaloos is, omdat, ja, het klinkt absurd, broeders en zusters, maar omdat God voor ons in de crisis is geraakt. De godsdienst zelf, de religie. U kunt dat constateren als u een klein beetje op de hoogte is van alleen maar de titels van de boeken die tegenwoordig verschijnen en de tijdschriftartikelen die u hier en daar tegenkomt. Er is een folder van een niet onbekende uitgeverij in ons land, waarvan de boeken, ik noem nu maar enkele titels, achtereenvolgens luiden: wat is er met God gebeurd? Het graf van God. Het evangelie van Gods dood. En enkele andere boektitels, Goden zwijgen. Goden sterven. Als het zo is, als in deze titels ligt uitgedrukt, en die titels die komen natuurlijk ergens vandaan, dan is de crisis die wij beleven wel een hele ernstige crisis, broeders en zusters. Want dan gaat het niet meer om een onderdeel, maar dan gaat het om de zaak zelf. Dan gaat het om de godsdienst en om het geloof. En dan zouden we mogen zeggen, dat is nu dezelfde situatie als zich kan voordoen in een huwelijk, waarbij het niet meer gaat om bijkomstigheden die misschien met enige hulp tot een oplossing gebracht kunnen worden, maar de liefde die de basis is van het huwelijk, die is weggevallen. En dan moet je zeggen, dan is het huwelijk zelf helemaal tot een probleem geworden. Er is geen grond meer waarop man en vrouw samen zouden kunnen zijn. Zo is het ogenblik dus in de kerken. Dit is een ecumenische crisis die zich uitstrekt over de werelddelen en over de verschillende kerkformaties, natuurlijk in sommige kerkformaties sterker dan in andere, maar waarbij wij moeten zeggen, de fundamenten wankelen. Nog enkele titels van boeken die dit uitdrukken: de kerk binnenste buiten, en een andere titel, de kerk onderste boven. Ik weet niet wat de schrijvers bij die boektitels gedacht hebben, of ze dat alleen maar een klein beetje op de sensatie hebben gericht, maar de werkelijkheid die men in deze woorden proeft, heeft toch voor ieder die de dingen ernstig wil nemen een ontstellend en verbijsterend karakter. Zal er in de toekomst, als het zo ligt, nog wel een kerk zijn, een bruidsgemeente van de hemelse bruidegom? Zal er, als het zo ligt, in de toekomst nog wel werkelijke religie zijn? Religie die de band is van de mens door het geloof met God. Over deze crisis wil ik het met u hebben. En dan het eerste wat ik daarvan moet zeggen, dat die crisis niet als een meteoor volkomen onverwacht uit de lucht is komen vallen, maar dat voor de opmerkzame mens in de geschiedenis er al lang tekenen waren die in deze richting wezen. Er zijn mensen geweest die min of meer gefunctioneerd hebben als seismografen, die een aardbeving voelden aankomen. Mensen als in het buitenland Dostojevski, Søren Kierkegaard. Ik geloof zelfs dat iemand als Luther dit zoveel eeuwen geleden al als een groot gevaar heeft zien aankomen. Maar ook in ons land zijn er mensen geweest als Bilderdijk, Da Costa, Groen van Prinster, Jonker en Gunning. Dat zij dit al lang voelde aankomen was omdat zij zagen dat de kerk, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, leefde in een gevaarlijke illusie. Namelijk de illusie dat men in dezelfde wijze als Israël dat tot zijn schade heeft gedaan, we mogen haast wel zeggen tot een oordeel dat men kan leven uit twee beginselen in plaats van uit één. Denkt u aan die ontmoeting van Elia en Israël op de berg Karmel, waarbij Elia, en daarin is hij de echte profeet, zegt: kiest u heden wie gij dienen zult. Yahweh, de Heere, God of Baal, de aardse God. En het is de illusie van de kerk geweest, ik mag haast wel zeggen, heus niet alleen aan de kant van het Rooms-Katholicisme, maar evenzeer aan de kant van het Protestantisme. Ik mag wel zeggen, heus niet alleen aan de kant van het vrijzinnige, maar evenzeer aan de kant van de orthodoxie, dat twee in zichzelf wezenlijk verschillende beginselen met elkaar konden worden verenigd. En omdat men dat gemeend heeft, daarom is men in deze huidige crisis terechtgekomen. En het zijn van die inzichtige, ver vooruitziende en vooruitvoelende figuren die daarvoor gewaarschuwd hebben, maar hun waarschuwingen zijn niet ernstig genomen. Men heeft er een beetje om gelachen en men heeft deze profetische waarschuwingen zonder meer naast zich neergelegd. En vandaar de ellende en de crisis van dit ogenblik. Ik sprak, vrienden, over twee beginselen die in Israël dan worden aangeduid als de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en de Baal. Deze namen kennen wij zo niet meer, hoewel ze in wezen nog net zo goed onder onze actualiteit hebben. Maar ik zal het nu maar even anders formuleren, dat het u dichterbij komt. Deze twee beginselen waaruit Europa en waaruit de kerken in Europa allemaal geleefd hebben in een naïeve, maar niet onschuldige vereniging. Die beide beginselen zijn, wat ik zou willen noemen, het echte theologische beginsel en het echte humanistische beginsel. En nu zal het u, zoals u hier zit, waarschijnlijk wel duidelijk zijn wat ik dan onder dat theologische beginsel bedoel. Dat is eigenlijk, zoals in het woord theologie ligt uitgedrukt, dat, ja, God, de Heere God, de enige werkelijkheid is. En dat er geen werkelijkheid is dan Hij en de door hem geschonken werkelijkheid. Dat is de enige werkelijkheid. Dat heeft in het begin van de reformatie Luther toch gevoeld, toen hij niet met allemaal zijvragen bezig was, maar die ene vraag hem als nood in de ziel lag: wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Denkt u zich dat het deze tijd is? Dat deze vraag voor hem hemel of hel vertegenwoordigde. Hoe krijg ik een genadige God? Dat is echt leven uit het theologische beginsel. Dat er maar één werkelijkheid is. Wien heb ik nevens u? Omhoog nevens u lust mij ook niet op de aarde. En datzelfde theologische beginsel vindt u dan ook bij Johannes Calvijn in die hele bekende woorden, soli deo gloria, alleen God komt de eer en de heerlijkheid toe. En u weet waarschijnlijk wel uit het leven van Calvijn met wat een ontzaglijk diepe eerbied deze hervormer tegenover God en zijn werkelijkheid vervuld was. Wie dus leeft uit het theologische beginsel, die leeft uit God en zijn openbaring. En die weet dat er geen leven is dan door het geloof En door het gevonden hebben, het thuis gekomen zijn in die werkelijkheid van God, noemt u dat nou maar de wedergeboorte of de bekering, of hoe u het verder aan wilt duiden. En dan dat andere beginsel, wat ik zo even noemde, het humanistische beginsel, dat stelt ook dat er maar één werkelijkheid is. Wat is dan de werkelijkheid van ons mensen? Dus de werkelijkheid van deze wereld en de werkelijkheid van de natuur en de werkelijkheid van de geschiedenis. En al het gepraat over een andere werkelijkheid, dat is voor haar een illusie, een wensdroom, een projectie, zegt men dan tegenwoordig. Maar het komt er maar op aan om deze werkelijkheid waarin wij geboren zijn en waarin wij leven, absoluut te nemen. En wie dat niet doet, die is een deserteur, die ontvlucht de eigenlijke menselijke werkelijkheid. Alle nadruk valt dus op het hier en nu. Deze werkelijkheid vordert de mens tot het uiterste op. Deze werkelijkheid heeft alleen voor de mens een belofte. Europa heeft geleefd, de kerken in Europa hebben geleefd in de gedachte dat deze twee beginselen zich wel met elkaar verenigen lieten. En nu is het in de hele geschiedenis, en wij maken dat vandaag in een uiterste vorm mee, zo geweest dat dat humanistische beginsel in de hele cultuur, broeders en zusters, oppermachtig geworden is. Het is niet mijn taak om dat hele proces aan u te schilderen, maar ik herinner u slechts even eerst aan het tijdperk van de verlichting en daarna aan de Franse revolutie en tenslotte aan de hele ontwikkeling van het tegenwoordige marxisme en het existentialisme. Het humanistische beginsel is in de hele samenleving, is aan de universiteiten, is in de scholen, is in de politiek, is in het sociale leven, is in de economie, is in de techniek en in de industrie tot de overheersende werkelijkheid geworden. En daar komt bij dat de resultaten van het leven uit dit humanistische beginsel ook werkelijk verbluffend zijn. Overweldigend. Wat heeft die mens die deze wereld absoluut nam en met reden en wil leefde uit deze werkelijkheid en de schatten en mogelijkheden uit deze werkelijkheid naar voren haalde, niet allemaal te werkstellig. Het is waarschijnlijk nog niet zo erg lang geleden dat de meesten van u zelfs een nacht ervoor over hebben gehad om de prestaties van de Amerikaanse ruimtevaarder en het landen op de maan van nabij te zien. En daar ziet u wat vanuit deze aardse werkelijkheid en het menselijk gericht zijn op deze aardse werkelijkheid in die totaliteit, dat er men bij wijze van spreken ziel en zaligheid voor over heeft, tevoorschijn kan komen. Maar dat is maar één facet en misschien wel het meest fantastische, maar dan herinner ik u ook aan de mogelijkheden die op het gebied van de medische wetenschap mogelijk zijn, de harttransplantaties en de niertransplantaties. En het zijn helemaal geen fantastische denkbeelden die nooit verwerkelijk zullen worden, maar men denkt zelfs aan hersentransplantaties en alles wat daarmee samenhangt. En door het opkomen van en het overheersen van onze hele samenleving door dit humanistische beginsel heeft onze samenleving ook een revolutionaire verandering ondergaan. Het is de mens die deze wereld als zijn wereld in bezit heeft genomen. En nu daarom ook met die wereld doet wat hij wil en wat hij kan. Want het is zijn wereld en zijn werkelijkheid, zijn enige werkelijkheid. En vandaar dat hij met die wereld manipuleert, handelt, ermee omgaat, zoals hij meent dat goed is. En zoals daar voor ons en het nageslacht en de leefwaardigheid en de gerechtigheid en het heil het meeste uit die wereld te halen is. En het is dit overheersende humanistische beginsel dat de aardse werkelijkheid absoluut stelt, moeders en zusters, dat meer dan u zichzelf bewust is als een voortdurend trommelvuur, als een voortdurende indoctrinatie naar ons toegebracht wordt in de krant elke morgen of elke avond. Bijna in elke uitzending van de radio of van de tv, in al de week- en maandbladen die verschijnen. Het begint ook al op de lagere school met deze aardse werkelijkheid in rekenen en in taal en in geschiedenis en in welke vakken meer leren omgaan. En het is niet meer alleen de lagere school, maar het is hoe langer hoe meer ook de middelbare school, het is het hoger onderwijs, dat de mensen helemaal in dit absoluut op deze wereldgerichte denken instelt en een opvordert zich daaraan te geven, maar hem daar dan ook voor beloond in zijn Mercedes en in zijn bungalows en in zijn buitenlandse reizen en in zijn vakantiegeld en zonder dat het nu uitgesproken wordt, hem helemaal de schatten deze wereld als de enige en laatste werkelijkheid deelachtig laat worden. En dan mag men nog wel zo'n klein beetje als een promemoriepost de vrije zondag, die door de meesten voor het voetbal gebruikt wordt, gebruiken om eens naar een kerk te gaan en nog even uit de vergetele kamferdoos de gedachte aan God en hiernamaals tevoorschijn halen, maar in de doorsnee wijze waarop wij leven, waarop we ons op de grote wegen bewegen, waarop we ons werk doen, leven wij in feite net zo atheïstisch, zo humanistisch, zo alleen maar gericht op deze aardse werkelijkheid als alle anderen die de naam van God nooit meer of alleen in een vloek op hun lippen nemen. Ik heb u zo even gezegd dat de kerk in een niet onschuldige naïviteit gemeend heeft dat het theologische en het humanistische beginsel met elkaar te verenigen waren. Zij heeft dus gepacteerd met dit beginsel in de theologie, in alle mogelijke werk. En nu is het dus zo dat bij de moderne ontwikkeling de kerk helemaal op deze tot uiterste consequenties komende weg is meegeslipt. Ze kon niet anders dan met die wereld die leeft uit de zichtbare werkelijkheid als het enige, het laatste en het absolute, deze aardse werkelijkheid ook hoe langer hoe serieuzer gaan nemen, zich hoe langer hoe meer bezig te gaan houden met de vondsten van de wetenschap en de evolutie. En daar kon ze zich toch niet aan onttrekken. Dus ze gaat zich helemaal bezighouden met de wetenschappelijke gegevens van het evolutiedenken, met de natuurwetenschap, met het geschiedenisdenken. Zij voelt zich ook hoe langer hoe meer direct en volledig en totalitair betrokken bij de politiek. En bij de sociale vragen, bij de ontwikkelingshulp, bij de voortgang van de wetenschap en de cultuur. En zij heeft daardoor hoe langer hoe groter zich betrokken gevoeld bij alles wat samenhangt met deze wereld en het leven voor en terwille van deze wereld. En dat heeft tot gevolg gehad dat de theologie En dat heeft tot gevolg gehad dat ook de prediking, en dat heeft tot gevolg gehad dat al de organen en functies van de christelijke gemeente langzamerhand gemaakt werden tot functies van de moderne samenleving en van de moderne ontwikkeling. En men ging hoe langer hoe meer de behoefte voelen om het christelijk geloof zo te beleven dat dat aardig geloofwaardig werd. Niet in de eeuwigheid geloofwaardig, niet dat we bestaan kunnen rechtvaardig worden, maar dat het in deze wereld als een effectieve, geloofwaardige zaak, die ook andere mensen ging aanspreken, tot openbaring kwam. Men zegt dat dan zo, en dat wordt nogal eens aangehaald. Nou, we hebben nu 2000 jaar christendom, en wat heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? Dat komt, die mensen hebben alleen maar gedacht aan de eeuwigheid, en die hebben alleen maar geleefd voor God, en die hebben alleen maar geleefd voor hun ziel. Maar nou is een christendom tevoorschijn brengen, nou het geloof zo vertalen dat dat werelds belangrijk is, dat dat aardse resultaten oplevert en waardoor wij met onze eigen christelijke inspiratie vruchtbaar worden voor de hele gang van zaken. Dat is wat men op het ogenblik, omdat men meegesleept wordt in deze humanistische roes van het stellen van dit leven en deze wereld als het uiteindelijke naar voren ziet komen. Moeders en zusters, als het ooit blijkt dat deze twee beginselen waarover ik gesproken heb in zichzelf, in hun wezen, onverenigbaar zijn, dan is dat wat we in deze tijd aan den lijve, ik moet eigenlijk zeggen aan de ziel zelf, meemaken. Want wij zien toch allemaal, en u weet toch allemaal, dat de kerk die in deze tijd zo op de wereld, op de aardse werkelijkheid, vanuit het humanistisch beginsel op het zichtbare, op de voortgang en de leefbaarheid van deze wereld gericht is, met zich meebrengt een ontstellend verlies aan het theologisch beginsel. Alles wat nu werkelijk samenhing met wat Calvijn genoemd heeft het soli deo gloria. Alles wat nou samenhing met wat Luthers oerbeleven geweest is. Hoe krijg ik een genadige God? Dat functioneert toch niet meer in de gemeente, in de kerk. Maar zou eigenlijk moeten zeggen, daar is de smaak voor de mensen af. Ze hebben zo de smaak van alles van deze wereld en van het politieke en sociale engagement te pakken gekregen dat een predikant, een prediking die werkelijk vanuit het oerreligieuze, vanuit het oerbijbelse God centraal stelt. Wie heb ik nevens u omhoog? Die zal ook verschrikkelijk weinig weerklank, zielsecho bij de mensen meer kunnen rekenen, omdat bij de mensen door die humanistische instelling, door de vereniging van het evangelie met het aardse, de smaak eenvoudig, zo mag ik het toch wel zeggen, van God af is. De smaak van het eigenlijke evangelie af is. De smaak van de genade openbaring af. Men is niet meer geïnteresseerd in ziel en zaligheid. Men is niet meer geïnteresseerd in genade en geloof. Men is niet meer geïnteresseerd in vroomheid en gebed. Dat zijn allemaal voor de mensen in deze tijd in de kerken tot problematische zaken geworden. We moeten nodig eens een gesprekskring hebben over het gebed. We moeten nodig eens een gesprekskring hebben over God. En 10 tegen 1 of 99 tegen 100 is het dan zo dat men tot de conclusie komt dat we God het beste kunnen dienen door in de medemenselijkheid onze naaste sociaal politiek van lot aan te trekken. En dan staan we weer midden in deze wereld en van het soli deo gloria, dat God het alleen is. En dat er alleen vanuit zijn werkelijkheid, zoals het staat in die tekst, zoek eerst het koninkrijk Gods en al die dingen zullen u wel worden toegeworpen, leven mogelijk is, dat beseft niet meer. En nu is mijn conclusie daarom, broeders en zusters, en dat is dan ook, ik laat zeggen, wat de basis zou genoemd kunnen worden van mijn verontrusting, dat op deze manier de fundamenten van de kerk aan het wankelen zijn. De fundamenten van de religie. De fundamenten van wat in zijn wezen godsdienst is. Waarom nog God, ziel en zaligheid? Waarom nog verzoening, bekering en wedergeboorte? Waarom nog de mensen klaarmaken om zo te sterven dat hun dood werkelijk is een ingang in de eeuwigheid? Alles versmelt, gaat op, smaak en kracht en geld en aandacht aan het bezig zijn aan deze wereld, aan het leefbaar maken voor alle mensen in sociale gerechtigheid en wereldheil van deze aarde. Dat is de crisis waarin wij verkeren, dat het geloof verwereldlijkt is. En nu zijn er natuurlijk figuren, en ik heb helemaal niet de behoefte om hun namen te noemen, die in dat opzicht de meest prominente leiders van deze theologische stroming en kerkelijke ontwikkeling zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hun in hun werk en ook voor hun persoon zeer bezorgd maak. Maar waar het mij nu vooral om gaat, dat is dat deze ontwikkeling op alle mogelijke gebieden in de kerk doorwerkt. Nou noem ik maar eens één ding, broeders en zusters. Voor zover u echte kerkelijke ervaring heeft, het doet er nou niet zoveel toe welke kerkelijke ervaring, maar merkt u de verschraling, de humanistische verschraling, waaronder ik dus versta het gericht zijn op het aardse, op het tijdelijke, op het horizontale, niet deze verschraling, merkt u die niet in de prediking? Is het zo dat u in de prediking gevuld wordt met uw intellectuele aandacht, met uw sociale verantwoordelijkheid, door wat u straks moet gaan doen voor de medemensen en waar u aan offeren moet? Maar is het nog wel eens zo dat uw ziel verzadigd wordt? Dat u uit de kerk en van de prediking vandaan komt, zo dat daarin iets heeft plaatsgevonden van wat in de psalmen zo indrukwekkend en onnavolgbaar tot uitdrukking komt? Hoe branden mijn genegenheden om Heeren voorop in te brengen? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Dat is er toch in de ziel. Zo zijn wij toch geschapen. En op die werkelijkheid zijn wij toch aangelegd. Dat is niet alleen iets van mij, maar dat heeft Augustinus, dat hebben Luther, dat Calvijn, en zo zou ik er zoveel kunnen noemen. Dat is de ervaring van de gemeente, van het begin van de schepping af, daarop aangelegd te zijn. En waar wordt deze wezenlijke zielvraag op het ogenblik in de prediking haar nog beantwoord? U vindt deze humanistische verschraling, behalve in de prediking, ook zo sterk in de verzen die op het ogenblik gemaakt en de gemeente op de lippen gelegd worden. Natuurlijk zit er ook wel iets ijzigs in. Maar ik vind in deze verzen, in deze nieuwe berijming en in deze nieuwe gezangen, een, als ik het zo noemen mag, dimensie voor ons. Het werkelijk religieuze, het op God gericht zijn, hoe krijg ik een genadige God, dat God het alleen is, klinkt in deze nieuwe berijming, in deze nieuwe verse haast niet meer door, maar het is alleen maar dat horizontale, het is het gericht zijn op het aardse. U vindt deze doorwerking van deze instelling in de wijze waarop met de schrift wordt omgegaan. Daar zal vanmiddag mijn collega Arnsen over spreken, en ik weet natuurlijk niet hoe hij dat doen zal. Maar wat ik nou op het ogenblik zo lees over al die schriftbeschouwingen en die schriftkritiek, is datgene wat ik het meeste mis. Dat men de Bijbel niet meer benadert als dat boek wat het toch in zijn wezen is, dat het ons God wil leren kennen. En dat alleen door dat boek zo te zien, wij dat boek in het rechte licht gaan zien. En de zegen, net als een bij uit een bloem, de honingzucht, het hart uit de Bijbel gaan halen. Maar dat men die Bijbel gaat zien als een geschiedenisboek, als een tijdbepaald boek, als een menselijk boek, als de menselijke factoren in dat boek. Wat interesseert het me? Maar dat die Bijbel werkelijk in die diepe zin des woords, zoals het door de reformatoren herontdekt is, het woord is dat ons God brengt. Waar vindt u dat in alle discussies, in alle pockets, in alle artikelen die en dat hele schriftproblematiek zich op het ogenblik bezighouden? Het is een zich bezighouden met de Bijbel zonder liefde, zonder levend God besef. Ik zou nog een heleboel facetten van kerkelijk leven kunnen noemen waarin dit naar voren komt. Maar ik wil toch twee dingen nog met name noemen. Dat is in de eerste plaats in het terugwijken van wat ik zou willen noemen het meest eigenlijke vrucht, de meest directe vrucht van het geloof, het hebben van een geestelijk leven. Ik ben zelfs bang dat als ik het zo aanduid, en ik zou het ook kunnen aanduiden met het woord uit de 25e psalm, Gods verborgen omgang vinden, dat er een heleboel mensen zijn die dat eenvoudig niet eens meer verstaan wat dat nou is om een eigen leven met God erop na te kunnen houden. Ik zou willen zeggen, broeders en zusters, alles wat wij in de wereld zijn en doen en moeten zijn, als vader en moeder, als onderwijzer, als ambtsdrager, noemt u maar op, heeft geen zin als het niet gebed is in die bodem van een verborgen omgang met God. Maar waar is dat nog? Waar is nog eens een gesprek daarover? Waar wordt dit heilsgeheim nog in harten gekend? Ik zal niet vergeten dat het een aantal jaren geleden ik eens die psalmregel aanhaalde. Ik meen uit psalm 17. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen die de vrees uw naams bekoort. En dat er in dat gesprek waarin ik deze regel aanhaalde, een heel aantal mensen waren die zeiden, dat zegt me nou eenvoudig niks. Dat zegt me nou eenvoudig niks. Dan wil ik daar niet boos over worden, maar dan kan me dat benauwen van heb ik dit dan absoluut weg? Is er dan geen grondwater meer? Waardoor de kerk in stand gehouden wordt. Het geestelijk leven, maar hoe kan het ook, want we zitten allemaal in dat humanistische, totalitaire, opvorderende beginsel en de kerk speelt daar zijn fanfare hardgrondig in mee. En dat is godsverlies en godsverlies is ook verlies van dat innerlijke verborgen leven. En dat andere wat ik dan nog noemen wil als een uitvloeisel van deze hele ontwikkeling waarover ik me zo mateloos ongerust kan maken. En waarvan ik kan zeggen, ja, het gaat inderdaad, zal er nog godsdienst zijn? Zal er nog kerk zijn? Dat is dus deze vraag die ik dan als laatste hierop wil aanstippen. Ik ben langer dan 30 jaar predikant geweest, broeders en zusters. Ik ben begonnen in Friese dorpen en ik ben geëindigd in Den Haag. En nu heb ik dan een hele andere werkkring. Maar wat ik met een grote zorg heb geconstateerd, dat is het verminderen van wat ik werkelijk zou willen noemen geloofssterfte. Toen ik een jonge man was, heb ik in dat opzicht ervaringen gehad in mijn eerste twee gemeenten. Van een zo ruim, niet zomaar, maar verworven uit eerst een grote geestelijke strijd. Een zo heerlijk ingaan dat het erbij mogen zijn, al was het stukje beleven van de hemel. Een werkelijk zijn van God en de geestelijke dingen. Een afscheid nemen van vaders of van moeders. En ook zelfs van kinderen, daar zou ik u ook dingen van kunnen vertellen. Van een ingaan uit deze werkelijkheid in die andere werkelijkheid die de enige is. En als ik dan de latere jaren van mijn ambt vergelijk, wat een vermagering van sterfbedden. Ik heb wel eens gehoord dat het in vrome kringen vroeger wel eens gezegd werd, je kunt heerlijk weggaan, je kunt ook met de nachtschuit weggaan. Ik geloof dat er op het ogenblik ontzaggelijk veel mensen van wie je krachten hun zouden moeten kennen van de geestelijke dingen en van de werkelijkheid van God en van de werkelijkheid van het evangelie, verwacht had kunnen worden dat ze anders stierven, dat ze allemaal met de nacht uit weggaan. Maar hoe het is, ze hebben ook geleefd voor de breedte en ze hebben geleefd voor de uitgestrektheid en ze hebben geleefd voor het tijdelijk en ze hebben zich ingezet in een engagement voor de vragen van hier en nu. Martha, Martha, wat bekommert gij u om vele dingen. Maar één ding is nodig. En dan heeft Luther dat gezegd. En dan heeft niet Calvijn dat gezegd. Maar dan heeft dat de Heer, de openbaring van God zelf tegen ons gezegd. Maar we hebben ons bezig gehouden met die andere dingen. En dan was er geen verborgen omgang meer. En broeders en zusters, als er geen verborgen omgang is, is er ook geen sterfbed. Dan kunnen we maar beter een spuitje nemen en een beetje verdoofd zijn en dan maar zo heen gaan. En als ik dan als predikant in mijn latere jaren bij een plotseling sterfgeval nog wel eens vroeg aan de man of aan de vrouw, weet u nou iets af, kunt u mij nou iets zeggen, ook met het oog op de begrafenis van zijn of haar geestelijk leven, dan heb ik het tot mijn ontsteltenis zo vaak gehoord dat de andere partij van het huwelijk zei, ach, daar weet ik niks van af, dominee, want daar praten we nooit over, daar praten we nooit over. Ik zei, broeders en zusters, dat humanistisch beginsel is oppermachtig geworden, dat is totalitair, we leven wat dat betreft in een regime dat ons aan alle kanten, ook door die moderne communicatiemiddelen, die ik haast toch wel vermoeden moet dat u ook allemaal in uw brievenbus en in uw huiskamers hebt, ons dag aan dag indoctrineert. We kunnen ons daar eenvoudig niet meer aan onttrekken. En nou, de kerk is in dat gebied helemaal meegesleept. De kerk is, natuurlijk houdt ze nog wel enkele orthodoxe termen op na. En natuurlijk zal ze nog wel officieel een beetje vasthouden aan de drie formulieren van enigheid en dergelijke. Maar de kerk is desalniettemin in haar innerlijke wezen volkomen mee verhumaniseerd, verwereld. Haar instelling ten opzichte van deze wereld is zo dat ze het evangelie en dat ze dat Jezus Christus en dat ze de zondagmorgen kerkdiensten niet meer gebruikt om de mensen naar God toe te brengen, maar dat ze de zondagmorgen en de prediking en het evangelie en de Bijbel gebruikt om de mensen naar de wereld te brengen, alsof het daarvoor gegeven is. Maar toch is dit maar een benauwende zaak. En ik vind het daarom zo'n benauwende zaak, omdat we, broeders en zusters, er, en dat hebt u uit hetgeen ik tot nu toe gezegd heb, al wel uit op kunnen maken, er niet mee af zijn om te zeggen, ach, dat humanisme ook, ach, die wereld ook, och, die anderen ook. Want als ik nu denk aan het evangelie en aan de Heilige Schrift, dan schieten me toch wel als een hele grote vraag twee teksten te binnen. En dan is de eerste tekst, dit is het wat de wereld overwint, uw geloof. Dat staat in 1 Johannes 5. Dit is het wat de wereld overwint, uw geloof. Dus we kunnen wel een heleboel van die wereld zeggen, maar we zullen nooit zoveel van die wereld kunnen zeggen dat we de schuld van deze hele ontwikkeling en binnen de kerkelijk leven en het geestelijk leven afwentelen op die boze wereld. En het komt daarvan. Want er staat in 1 Johannes 5, dit is wat deze wereld overwint, uw geloof. En dat het dan zo heeft kunnen worden, moet ik zeggen, dan is dat er dus niet geweest. En dan denk ik aan een ander woord nu uit het evangelie zelf, dat van onze Heere Christus zelf. En dat is het woord dat hij tot Petrus gesproken heeft toen hij de grote Petrusbelijdenis heeft uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dan zegt de Heere Christus, en dat is me toch maar een woord. De poorten der hel zullen deze gemeente, die op die belijdenis gegrond is, niet overweldigen. En als we dan zien dat de kerk overweldigd is, nog wel enkele brave ornamenten in stand houdt, maar innerlijk in haar godsdienstige, religieuze, geestelijke wezen eenvoudig uitgehold is, dan is ze toch maar overweldigd. En dan kan dat toch alleen maar erin liggen, niet dat het woord van Christus niet waar geweest zou zijn, maar dat die niet dat werkelijke beleiden, dat lijdend beleiden tegenover de wereld geweken is en dat helemaal geen Petruskerk meer was. Al mag nog 10 keer de naam van Petrus in haar banieren schrijven, het is helemaal geen Petruskerk geweest. Het is veel meer een verloochenende kerk geweest, want Christus zegt, de echte beleidende kerk, die zullen de poorten der hel niet overweldigen. En wij constateren toch maar dat het wel gebeurd is, broeders en zusters. En daarom geloof ik dat het ons helemaal niet past om te wijzen naar de universiteiten en te wijzen naar de humanisten en de schuld van ons af te werpen, maar de handen op de borst te slaan en zeggen, hoe is dit mogelijk? En dan zelfs niet eens te zeggen, het zijn de vrijzinnigen, want de afval is misschien heden ten dagen juist in orthodoxe kringen het allergrootste. Daar is die overgang gemaakt. En dan zeg ik, hoe is dat toch in vredesnaam mogelijk? Dan kan ik alleen maar zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten. En de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Dan heb ik geen zin om naar al die jonge theologen te kijken en de beschuldigende vinger uit te steken. En te zeggen, hoe kun je het toch doen? Weet je dan niet meer wat de wezenlijkheid van het geloof en van de religie en van de Bijbel en van het evangelie is? Maar dan kan ik alleen maar zeggen, wat een oordeel over de kring waar je uitkomt. Wat een oordeel over de scholen waar je geweest bent. Wat een oordeel over het verleden waar jij het heden van bent. Dat dit openbaar gekomen is, dan moet daar machteloosheid geweest zijn, dan moet daar ongeloof geweest zijn, dan moet daar een kwade leegte geweest zijn, waar dit allemaal in naar voren gekomen is. En broeders en zusters, nou zou ik in dit verband iets willen zeggen, ook uit eigen ervaring, omdat ik dat misschien mag doen, waar ik nu langer dan 30 jaar in het predikambt sta. En zelf ook weer ben een domineeszoon. Mijn vader en grootvader waren allebei predikant in de gereformeerde kerken. Dus ik mag wel zeggen dat ik de kerk een klein beetje niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant ken. En niet alleen de hervormde kerk, maar ook de gereformeerde kerken. Dat ik die aan de binnenkant ken. Dat ik een jongen was die op het punt stond van theologie te gaan studeren, toen in die gereformeerde kerken die scheuring van het hersteld verband kwam. En ik kan u alleen maar zeggen, als je als jonge man deze dingen van zeer nabij meemaakt, dan doet je dat wat. Waardoor zijn deze dingen mogelijk geweest? En dan zou ik willen aanhalen een woord van dokter Rijnsdorp, dat hij het geschreven heeft of ergens in een lezing gebruikt heeft. En dan zegt hij, en ik kan alleen maar zeggen, dat is een woord dat me uit het hart gegrepen is. De ellende, misschien moet ik zelf zeggen, de vloek van de kerken in het verleden, waaruit dit alles zozeer heeft kunnen voortkomen en thans groot worden onder ons tot in die gruwel der verwoesting, dat is het verbalisme. Dat woord zal u misschien niet dadelijk iets zeggen, maar daarom wil ik het u verklaren. Dat is verbalisme, ijdel woordgebruik. Dat vind ik de vloek van de kerken. En vooral van de orthodoxe kerken. En ik geloof dat dit het is wat zich mede, natuurlijk is daaruit niet alles verklaard, maar toch wel voor een heel belangrijk deel verklaren laat, wat zich op het ogenblik afspeelt, het verbalisme. Verbalisme, dat is dat men de woorden ontzaglijk goed kent. de termen, de teksten. En dat men met die woorden goochelen kan en ze reciteren, gebruiken, zodat een argeloos toehoorder zegt, het klopt allemaal. Het is puur zuiver orthodox. Maar misschien dat ze één ding niet merken, dat het alleen maar woorden zijn. Dat er gegoocheld wordt met die woorden, gereciteerd met die woorden, maar dat er geen inhoud in zit. En het enige wat ons dan verdacht maakt ten opzichte van dit zeer orthodoxe, reciterende woordgebruik is, dat er nooit eens een traan bij is. Nooit eens een stotteren bij is. Dat ze nooit eens vastlopen, maar dat deze gebedsmolen van woorden maar doordraait en doordraait en doordraait. En dat de gemeente maar meeknikt en meeknikt. En dan zeg ik, weet u wat er in deze orthodoxie mis was? Dat Luther heeft gezegd dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. En dat Rome heeft gezegd, we zijn gerechtvaardigd door de werken. Maar dat men op het ogenblik zegt, we zijn gerechtvaardigd door de woorden. Als je de woorden maar goed kunt uitspreken, in de meditaties, in de kerkboden. In de woorden die gesproken moeten worden bij jubilea, op de preekstoelen, in de gebeden. Dan is alles immers in orde, de gemeente merkt niks. En de predikant kan gerust zijn. En ik zeg, dit is woordfariseïsme, dit verbalisme, is een ontzettend kwaad geweest in de kerken van het protestantisme. Het was fratologie. En men meende dat men met deze fratologie de weg naar de hemel wel open hield. Broeders en zusters, wat voor mensen ontstaan er uit zulk een ijdel woordgebruik? Dat zijn mensen met twee kanten aan hun wezen. De ene is de uiterlijke kant. Aan die uiterlijke kant is eenvoudig niets te merken. En die uiterlijke kant speelt men het spel als een maskerade voor. Maar er is ook een binnenkant en die binnenkant die is daarmee totaal in tegenstelling. Want die binnenkant die dekt zich niet met dat ijdel gebruik van de woorden aan de buitenkant. En de binnenkant dat is, ja, de onbekeerlijkheid. De binnenkant dat is het gewoon wereld. De binnenkant dat is dat men eenvoudig meedoet met alles wat er in deze wereld te halen en te genieten is. De binnenkant dat is dat de lippen vol zijn van God, maar het hart ver is van God. En u ziet die huidige ontwikkeling waarin juist bij de jongere generatie een afkeer is en een zich toewenden naar dat humanistische levensbeginsel en het christendom vertalen in die verwereldlijke toepasbaarheid. Een schuld zich breken van de erkenning. Het leek wat, maar het was niks. De woorden waren er wel. Maar zij die als jonge mensen achter de schermen gekeken hebben, ze hebben geconstateerd dat het alleen maar schijn was. Dat er geen innerlijkheid achter lag. Dat het geen wezen, geen geest en geen waarheid was. En zullen wij dan de eerste zijn die uit al deze jonge mensen die overgaan naar die volkomen andere inzet van het evangelie. Naar die verwereldlijking van het evangelie, waar zij tenminste wat beleven, omdat er daar wat gebeurt, zullen wij dan de eerste zijn die ze met stenen achterna gooien en zeggen, broeders en zusters, ik sprak aan het begin over de hele huidige situatie en ontwikkeling als een crisis. En nu weet u misschien wel dat in het woord crisis ligt het Griekse woord krinein, dat wil zeggen oordelen. Wat wij meemaken is een oordeel. Maar dan begint het oordeel bij het huis God. En het zijn in het einde van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw figuren geweest die dat voorvoeld hebben. En die gezegd hebben als Israëls profeten, als dit niet doorzien wordt, dat dit geen wezen en geen waarachtigheid is, maar dat het hart nieuw bekeerd moet worden tot de levende God of tot het theologische beginsel, dan kan hieruit niet anders voortkomen dan wat wij vandaag beleven. Wat wij beleven, broeders en zusters, is een crisis. Een crisis over het heden en een crisis over het verleden. En een crisis en een oordeel vraagt van ons, als ik het Bijbels vertaal, maar één ding. En dat is bekering. En meteen dat ik het woord heb uitgesproken, ben ik eigenlijk bang over het woord dat ik uitgesproken heb. Vanuit de angst dat ik ook verval in wat ik zo even heb aangeduid als de zonde van het verbalisme. Want u kent het woord bekering immers al lang. En u hebt het misschien in dit verband ook wel tientallen keren gehoord. En u zegt, dat zijn voor mij oude, bekende, maar lege klanken. Mag ik het dan eens anders tegen u zeggen? Er staat in Johannes 3, waar het gaat in het gesprek tussen de Heer Jezus Christus en Nicodemus ook over bekering. Daar staat, tenzij gij wedergeboren wordt. En nu zouden wij waarschijnlijk allemaal zeggen uit geest. Maar dat staat er niet. Er staat, tenzij gij wedergeboren wordt uit water en geest. En nu zou het juist om de inhoud van dat woordje bekering iets dichter en werkelijker bij u te brengen, alle nadruk willen leggen op dat eerste woordje, het woordje water. Want water, dat hangt samen met tranen. Water, dat hangt samen met die diepe kolken en waterbeken waarover gesproken wordt in Psalm 42. Daar uw baren, daar uw golven, mijn benauwde ziel vervaren. Water, dat wil zeggen dat we in plaats van die zekerheid te hebben, die vastheid waar we in staan en waar we ons in poneren, is gebracht worden in, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik heb het niet meer. Dat is water. Dat is dat alles in de ziel in plaats van vastheid en stevigheid tot vloeibaarheid wordt. En ik geloof dat bekering alleen maar werkelijke bekering is als een mens in deze vloeibaarheid gebracht wordt. Maar broeders en zusters, dat is geen kleine zaak. Dat is een zaak waarbij wij helemaal niets meer zijn. Een warm en geen mens, waarin we ook van het geloof en van de belofte helemaal niets meer merken, omdat we alles kwijt zijn. Water, vloeibaarheid, dat wil zeggen dat onze ziel zich uitbreidt over deze aarde in het niets. En dat we zeggen, hoe krijg ik, hoe krijg ik de genade van God? Hoe krijg ik de werkelijkheid van God? Als ik denk aan het Oude Testament, en vooral als ik denk aan de psalmen in het Oude Testament en aan de profeten in het Oude Testament. Bovenal als ik denk aan die profeet Jeremia met zijn klaagliederen. Als ik denk aan de diepten waar de reformatoren doorheen zijn gegaan, dan begrijp ik wat het is om wedergeboren te zijn uit water en geest. Broeders en zusters, zo alleen laat de Heilige Geest zich verbidden en kan Hij iets met ons aan. Zo alleen als dat woord dat dood gegaan is in de vele mensenwoorden weer levend voor ons worden. Zo alleen wordt God weer een werkelijkheid voor de ziel, waardoor de ziel open gaat in een nieuw en ander leven en totaal anders en anders vruchtbaar in deze wereld staat. Alleen zo. En hoeveel zouden dat er moeten zijn? Eer het in Nederland, eer het in de katholieke kerk, eer het in de protestantse kerk, tot een keer en een wending kwam. Hoeveel zouden dat er moeten zijn? Hoeveel zouden het er moeten zijn, wier ziel om de huidige situatie zo verontrust is, als de profeet Jeremia over de dochter van Jeruzalem spreekt in zijn klaagliederen. O, dat zij geen brood en wijn voor hun ziel meer hebben. Hoeveel? Om hoeveel zielen zouden Sodom en Gomorra gespaard zijn? Om 10.000? Of om 1.000? Of om 100? U kent de geschiedenis uit het boek Genesis wel. Om 10. Amen. Broeders en zusters, ik begin met u te bedanken voor de vragen waaruit een mee worstelen met de dingen die ons bezighouden zo duidelijk blijkt. Maar het zijn nog zoveel dat in de eerste plaats ik eigenlijk niet genoeg tijd heb om ze te lezen. Er zijn ook veel te veel om te beantwoorden. Dus ik kan eigenlijk niet anders doen dan dat maar telkens ze uitgrijpen en die trachten te beantwoorden. En dan wat de anderen betreft te vragen dat ze misschien in geschriften, gesprekken met elkaar zelf tot een oplossing van hun vraag trachten te komen. Ik begin maar met een vraag die nu bovenop ligt. Een vraag die in andere vorm ook nog alles terugkeert. Moet de kerk zich niet met de wereld, het aardse, bemoeien? Hoe moeten we vanuit het theologische beginsel tegenover dit aardse staan? Er was nog een andere vraag, ik zal kijken of, oh ja, dat is deze. De verhouding van aardse en hemelse werkelijkheid, spreekt de schepping in de Bijbel juist niet een waardering uit voor de stof? De mens krijgt toch ook een cultuuropdracht? Ligt het verkeerde, zegt techniek, et cetera, daarin, daarom in feite niet alleen in de zonde en niet op zichzelf in een waardering van de aardse werkelijkheid? Daar wil ik dus eerst iets over zeggen. Ik geloof dat ik deze vraag niet op de juiste manier kan beantwoorden. Als we niet van tevoren met elkaar duidelijk hebben gezien dat als we spreken over de schepping, we dat op een hele voorzichtige manier moeten doen. Want als wij zouden kunnen en mogen zeggen dat dit aardse zonder meer de schepping is, dan zou dat betekenen dat daarin de sprake Gods, denk u maar aan Psalm 19 of zo, zo duidelijk en krachtig naar voren kwam, dat die schepper ons nooit in een conflict of tot een verleiding ten opzichte van God zou kunnen brengen. Maar broeders en zusters, wij kunnen en mogen over deze aarde niet zonder meer als schepping spreken. Er is wat gebeurd. En ik geloof dat datgene wat er gebeurd is, van zo'n invloed op de schepping is, dat wij deze aarde alleen in haar oorsprong, in haar oorspronkelijke verleden nog schepping mogen noemen. En dat we op het ogenblik veel meer moeten spreken van een wereld waarvan onze Heere Christus zelfs een keer gezegd heeft, de overste deze wereld is de duivel. De wereld waarvan in Romeinen 8 staat dat al het geschapene in barensnood en lijden is en uitziet naar de verlossing. Een wereld waarvan we weten dat zich daar bergen, demonen, boze machten, waarlijk niet alleen in de mens, maar ook in de dieren en in de natuur. En daarom staan we in deze wereld als christenen heus niet zo dat we het aangezicht van onze Vader in die wereld herkennen. Het is een gevallen wereld. En hoe we daar nu tegenover moeten staan, dat is een zaak die alleen een klein beetje voor ons lichten gaat, als we eerst zijn gaan ontdekken wie de Heere God is. En dat is niet de weg van de schepping, van de natuur, van deze wereld. God leren we alleen kennen in en door zijn openbaring in de Heer Jezus Christus, in het evangelie en in de wet. En als we dat nou zijn gaan zien, die openbaring van God, en we hebben daar een klein beetje kennis van gekregen, dan gaan we deze wereld zo anders zien. Zo totaal anders. Dan kunnen we deze wereld niet meer aanvaarden als schepping, maar alleen als een stuk ellende. Een wereld die mede door onze schuld geworden is tot wat ze geworden is. En dan zou ik haast willen zeggen dat het enige wezenlijke wat binnen deze wereld mogelijk is, dat is getuigen van de schepper die ze kwijt is. Getuigen van de belofte van wat ze krachtens Romeinen 8 weer eens worden zal. Maar broeders en zusters, heel veel meer kan ik met deze wereld niet aan. Heel veel meer kan ik met deze wereld vanuit het geloof niet aan. Ik kan alleen maar binnen deze wereld die zo geworden is als ze nu is, het getuigenis neerleggen. En dat is dan, zoals ik zo even heb tracht te spreken, geen leeg woord getuigenis, maar een getuigenis waarin ik met mijn hele wezen en persoon immers in het geloof opgenomen ben van Gods belofte. Gods belofte. Als ik dus nog even samen mag vatten, omdat dat een vraag is die telkens... ben zelf iemand die niet gelooft in een christelijke cultuuropdracht. Er is voor de christen hoogstens het scheppingsuitzicht. De belofte van de verloste en verheerlijkte schepping. Maar dat is niet een zaak die ik doe. Dat kan ik niet met wetenschap en techniek. Dat heeft veel meer iets te maken met het scheppende werk van de Heilige Geest. Dat is een daad van God in de Heer Jezus Christus zelf. Daar zou deze wereld eerst door het gericht heen moeten. Waarin hele diepe krachten van de duisternis uit haar uitgezuiverd worden. Dat doe ik niet bij de christelijke cultuuropdracht. Dat is een uitgrijpen boven het menselijk kunnen dat ik eigenlijk alleen maar kan aanduiden als hoogmoed en vermetelheid. Ik dacht dat het christen zijn in deze wereld niet veel verder ging dan het levende getuigenis met onze persoon, maar dan van God uit en door zijn Heilige Geest God een werkelijke belofte ingelegd heeft. Een belofte die tot zegen kan zijn voor onze kinderen, tot zegen kan zijn in het onderwijs waar we misschien in staan, tot zegen kan zijn op het kantoor waar we misschien werken, tot zegen kan zijn in organisaties of werkverbanden waarin we staan. Het werkelijke geloof dat als een zoutend zout werkt. En ik geloof dat dat ook het wonderlijke geweest is. Overal waar werkelijk geloof in de geschiedenis weer als een revij opwekte en tot openbaring kwam. Dat gevolgen had. Maar dat was niet een cultuuropdracht dat die christenen een partij gemaakt hebben. Een organisatie gebouwd van zullen wij het eens beter doen. Dat is iets wat hun eenvoudig gewerkt. Wat de Heilige Geest als een toekomend iets aan hun geloof toevoegde en waar ze alleen maar verbaasd van gestaan hebben. Dat uit een werkelijk gelovig huwelijk iets voortkomt. In de zegen van de kinderen. Dat uit een werkelijk gelovig gemeente in een volksleven iets voorkomt. In een stempeling van dat volksleven door het geloof. Dat zijn dingen die aan ons geloof worden toegeworpen, maar die ga je niet als een cultuuropdracht, bij wijze van spreken, door een antirevolutionaire partij of iets dergelijks, misschien nog wel een mooiere naam, realiseren. Dat is het niet. Dan beginnen wij al te werken en te strijden met wereldse middelen. Laat staan als we dan de techniek en de computers er ook nog bij in gaan schaffen. Het ligt in het perspectief van de schepping allemaal veel geestelijker, veel verinnerlijkter, veel meer in de trant van gebed en wedergeboorte. Maar het enige wat ik daaraan toe wil voegen is, daar ligt een belofte in. Dat is u misschien kwijt, dat perspectief. Maar daarom benadruk, daar ligt een belofte in. Een belofte voor een volk. Een belofte voor een generatie. Een belofte voor de kring waarin we leven. Dan zijn we zout en zout. Maar dat kan je niet gaan organiseren van, nou, nog gaan we een vereniging oprichten tot zout en zout. Dat komt van binnenuit. Dat zijn de dingen. Zoek eerst maar het koninkrijk God. Laat eerst door een innerlijke worsteling het weer ons toegebracht worden naar de werkelijkheid van God. Dan worden die dingen wel toegeworpen. Het zou best kunnen zijn dat we nog niet in het einde van de tijd leven. En dat God nog een perspectief heeft voor de voortgang van de geschiedenis. En dat dat voortkomt uit een herleving van het werkelijke geloof. Maar dat wordt nooit georganiseerd. Dat komt van bovenaf. Dat wordt geschonken als een ongedachte belofte. Het zout heeft een zoutende werking. En het licht heeft een stralende werking. En het enige wat u en mij geboden is, dat is dat wij zoutend zout zijn, dat wij lichtend licht zijn. Met andere woorden, dat door de Heilige Geest God een werkelijkheid in ons is. En als dat er niet zo is, dan kunt u organiseren wat u wil en dan kunt u de macht van de computer en de techniek en weet ik wat gebruiken en dan komt er toch niks uit. Dan komt er alleen maar een schijngestalte uit waarin de wereld nog erger is dan ze al is. Zelfde vraag, zou u iets willen zeggen over de verhouding van schepping en verlossing? Ja, er is geen schepping meer, broeders en zusters. Er is alleen de gevallen schepping en er is schepping, maar die ligt buiten ons bereik. Dat weet u toch wel uit Genesis 3, waar de boom des levens door de engel met het vurige lemmer van een zwaard is afgesloten. Daar komen wij niet meer bij. Wij liggen in een van God afgesloten deel van de schepping. En dat maakt dit leven, en dat mag je tegenwoordig haast niet meer zeggen, maar ik zeg het toch nog maar eens, een tranendal. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar er wordt weinig meer geschreid, maar er wordt meer geschreid en gezucht dan u weet. Maar we leven allemaal met dat uiterlijke beeld en met de Amerikaanse glimlach en met een image. Maar dacht u dat er minder geschreid werd dan vroeger en minder gezucht werd dan vroeger en minder angst was dan vroeger en minder eenzaamheid? Maar het is veel gelakter, het is veel verborgener. Dat komt omdat we niet meer in de schepping leven, maar omdat de schepping geworden is wat ze geworden is. Maar er is nog wel een schepping Gods overgebleven. Maar daar kom je alleen door de poort van de dood. En daar kom je alleen door de enge weg van het geloof. En daar kom je alleen door de genade van onze Heer Jezus Christus. In het Vaderhuis zijn vele woningen. Maar dat is dan niet dat die nieuwbouw van Den Haag en Zoetermeer, hoor. En dat is niet het bungalowpark zelfs van Aardenhout en Wassenaar. Dat zijn die vaderwoningen daarboven die voor ons nog gesloten zijn en waar de Hebreeënbrief zo heerlijk over spreekt. Maar wij zitten in het tranendal. Wij zitten in daar waar, als wij dan niet meer zuchten omdat wij zo keihard geworden zijn, dan is er het zuchten van de dieren. Dan is er het zuchten van de gevallen schepping. En als u goed hoort, kunt u dat horen in, laat ik nog maar zeggen, als dan zo'n gierende straaljager door de lucht gaat, dan is dat niet die straaljager die dat doet, maar dan is dat het zuchten van de creatuur. En u zou zo geestelijk moeten zijn dat u er dat erin hoort. En dat de lucht zo vervuild wordt en dat de atmosfeer zo verpest wordt. Dat is wat wij de schepping aandoen, maar wij voelen het niet. Maar de schepping is in dat opzicht gevoeliger en teerder en nog dichter bij de oorsprong gebleven dan u en ik. Zo zit dat met die schepping. En wat de verlossing betreft, dat is geen daad van ons en geen organisatie van ons. Een vraag over het humanisme, als dat eigenlijk niet alleen in het Rooms-Katholicisme aanwezig is, maar dat de reformatie toch heel sterk juist het alleen door het geloof, alleen door Christus, alleen door de genade en alleen door het woord benadrukt heeft. Maar dat dus die verbinding met het humanisme eigenlijk alleen katholiek is. Moeders en zusters, ik zou ten aanzien van deze vraag willen zeggen, ach dat het zo ware. Wie een klein beetje op de hoogte is met de geschiedenis van de reformatie weet dat zelfs al in Luthers dagen men begon af te weken van het alleen door het geloof en alleen door de genade en laat ik maar zeggen het alleen willen leven uit de werkelijkheid Gods, alleen maar willen leven uit de werkelijkheid Gods en van die God in deze wereld een brandende fakkel zijn. Alleen maar van die levende God in deze wereld een lichtende getuige zijn. Daar zit wat in, daar komt wat uit voort. Zo heeft de reformatie het gezien, zo heeft Luther het bedoeld. En al die poespas en al die ambten en al die heerlijkheid van de kerk. Nee, maar alleen maar vanuit de werkelijkheid God staan als een levende fakkel in deze wereld. Dat is getuige, daar ligt wat in. Daar is men in de dagen van de reformatie al van afgeweken. En u weet waarschijnlijk wel dat Luther in zijn latere dagen heel gedeprimeerd kon zijn. Omdat hij zag dat dit in dat Duitse volk dat hij vanuit het evangelie zo lief had. En waarvan hij het zo dolgraag in deze wortel van het evangelie enten wilde. Zag dat het niet gebeurde. En Melanchthon is niet meer de man van het alleen door het geloof. Is niet meer de man van alleen door de genade. Maar dat is de man die al begint met heel voorzichtig de Griekse filosofie en het beginsel van het humanisme weer binnen te voeren. En zo ligt het aan de Calvinistische kant precies zo. U weet toch wel zoveel van de Calvinistische kerkgeschiedenis af. Dat de strijd tussen de Gomaristen en de Arminianen was, dat de Gomaristen bedoelden te zeggen, het gaat alleen maar om de werkelijkheid Gods, het gaat alleen maar om de genade. En daar ligt de belofte in voor Nederland en voor de toekomst en voor het leven en voor de kinderen en zo. En dat de anderen zeiden, de Arminianen, ja, maar wil je dit vruchtbaar maken, dan moet je dat verbinden met de filosofie en met de menselijke verantwoordelijkheid en met alles wat ons aan cultuurverantwoordelijkheid is. En nou is dat in Dordrecht in 16, 18 en 19 wel tot een officiële overwinning geworden van het beginsel van de genade alleen. Maar in de werkelijkheid en in de staten en in het Nederlandse volksleven is dat helemaal niet zo geweest. En Nederland heeft eeuwenlang geleefd uit de verbinding van die twee beginselen. En de ene keer is dat wat meer sterk en de andere keer is het wat minder sterk. Maar we kunnen niet zeggen dat we een echt reformatorisch volk zijn. We zijn een vermengd volk. We zijn een volk dat niet alleen God diende, maar dat daarnaast net zo goed de Baal gediend heeft. En dat de handel bedreven heeft. En zoals op het ogenblik de techniek bedrijft. En dat van dat eigenlijke en de werkelijkheid van de belofte die daarin ligt. Om uit de genade in deze wereld te staan. Uit de werkelijkheid Gods. Dat daar een belofte in ligt, heel weinig besef meer over is. En dat vind ik ook, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar ik mag het zeggen omdat ik het ook in mijn eigen kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, zo duidelijk zie. In de gereformeerde kerk, in de doliantie, is dat ook zo sterk naar voren gekomen in dat werk van Kuiper over de gemene gratie en in het werk van Kuiper over pro-regen, die dubbele beginsel, dan zeg ik dat de afscheiding was in beginsel veel vromer in de zin van het gebed zijn in de werkelijkheid Gods. Daar zijn veel sterker getuigen naar voren gekomen als wat ik versta onder mannen en vrouwen Gods. Daar zijn veel meer de gezinnen gebed geweest in de waarachtige godsvrucht dan in de doliantie. Want de doliantie, dat is de partij van, dat is de kerk van de Vrije Universiteit. En dat is de kerk van de Antirevolutionaire Partij. Nou, dat is de kerk van de cultuuropdracht. En dat is de kerk die de kleine luide groot en wereldwijs gemaakt heeft. Daar heb ik Dat wordt veel te veel naar die cultuur opdracht. En dat is een misinterpretatie. Dat zeg ik nou eens heel nadrukkelijk. En ik meen wel met enige kennis van zaken. Dat is een misinterpretatie van Calvijn. Zo is Calvijn niet. Zo heeft men Calvijn gevormd naar het beeld van zijn eigen begeerte. Om op deze manier deze weg te kunnen dekken. Nee, de afscheiding die heeft de Calvijn begrepen. En waar de geest van de afscheiding in gezinnen... In kerkelijk leven, in generaties nog levend is. Daar is het erfgoed van de reformatie bewaard gebleven. Maar ik moet helaas zeggen dat in de officiële gestalte van het Nederlands kerkelijk leven mogen we het nog zo vaak de naam van Calvijn noemen. Van het sola fide, het alleen door het geloof en alleen door de genade en alleen door het woord bitter weinig is overgebleven. Dan deze vraag, spreken we niet te weinig, zwijgen we niet te veel? Met betrekking tot alles wat op ons afkomt in pers, radio en tv, moeten we ook niet protesteren. Wie zwijgt, stemt toe. Ja, broeders en zusters, ik ben ook erg dankbaar voor deze vraag. Omdat het, waar ik altijd zo graag de nadruk op leg, laat ik nu maar mogen zeggen dat ik hier in een kring spreek waar men door afkomst en door kerkelijk leven nog enigszins weet wat beleiden is. En het belijdenis hebben. Maar dan is er altijd een woord wat me verschrikkelijk diep getroffen heeft. En wat ik weinig, wat ik niet gauw vergeet, is al een woord van Groen van Prinster. Dat hij zegt, belijden dat is niet dat je zomaar de drie formulieren van enigheid ondertekent. En alles voor waar houdt wat erin staat. Maar dat is dat je op grond van dat belijden in de geschiedenis ook in het heden daar je mond open doet en de waarheid uitdraagt tegen alles waarvan je vindt dat het tegen deze waarheid ingaat en dat het in de kerk en binnen de gemeente geen ruimte heeft. Dat. En dan zeg ik, wat is er van deze waarachtige, belijdende mondigheid in de kerken verschrikkelijk weinig overgebleven. Wat moet al in het verleden die kerk een uitgeholde zaak geweest zijn, dat wat nu tegenwoordig in de katholieke kerk en in de protestantse kerk en in de gereformeerde kerk allemaal kan gebeuren, zo kan gebeuren dat iedereen zijn mond dicht houdt. Het blijkt al lang niet geleefd te hebben, er zijn geen harten die erin leven, maar men laat het maar over zich heen gaan. Want was het werkelijk in het verleden een belijdende kerk geweest, dan zou nu naar voren hebben moeten komen het belijden tegen datgene wat nu naar voren komt en wat met het klassieke belijden van de protestantse kerken niet overeenkomt. Maar men zwijgt en ik weet ook wel waardoor dat komt, want dat is een trek die we uit onze eigen ziel heel goed kunnen begrijpen. Belijden, in die zin dat gezegd moet worden wat op dit ogenblik beleden moet worden, dat is een zaak van lijden. Het oude nieuwtestamentische woord voor belijden is martyrijn. En dat hangt samen met martyrium. Omdat men toen nog wist dat belijden altijd de schaduwkant van lijden met zich meebrengt. Dat in deze tijd ook brengen. Misschien dat een predikant die in deze tijd werkelijk belijdt, heel wat beroepen niet krijgt. Misschien dat hij wel in een geïsoleerde hoek van het kerkelijk leven komt te staan. Maar dat moet hij er dan maar voor over hebben, omdat belijden altijd een kant van lijden met zich meedraagt. En dat geldt voor kerkenraadsleden en dat geldt voor gemeenteleden. Dan moeten ze maar dat image en die naam gaan dragen van malcontenten, van achterlingen, van duisterlingen. Dat moeten ze dan maar voor over hebben, want dat is iets wat altijd aan het werkelijk belijden verbonden is. Nou, ik vind dus inderdaad dat misschien door deze reden van angst, van lijdensschuwheid, er veel te weinig beleden wordt. Beleiden, zomaar even je handtekeningen zetten onder drie schriftelijke formulieren heeft niet veel betekenis. Maar die handtekening waarmaken door tegen actuele punten in te zeggen en daar komt het op aan en dat moet gezegd worden en dat is niet waar, want zo is het niet in de Bijbel en zo is het niet in de reformatie. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Maar dat is belijden en daar ligt nu de belofte in. Ik geloof dat ik aan het einde van de tijd gekomen ben, maar u ziet wel, als ik al die paparazzen zie, laat zien dat ik niet aan het einde van de vragen gekomen ben. Maar ik dacht dat een heleboel van die vragen op hetzelfde neerkomen. En het verheugendste voor mij in die vragen was dat ik zo duidelijk gemerkt heb dat u met mij in dezezelfde nood wilt leven en staan en bezig blijven.